Argos, de boeken.
Ja, het is weer tijd voor de boeken in de Argos. Tegenover me zit vastrecensent Mark Chavan, politiek commentator bij De Correspondent. Mark, je hebt een paar boeken meegenomen die aansluiten bij de politieke ontwikkelingen van voor en na de Tweede Kamerverkiezingen. Maar allereerst, zie jij het nog goed komen met de Partij van de Arbeid?
Ik vond de ontroering ontroerend van Hans Spekman toen hij gisteravond voor het eerst zei dat hij ging opstappen, maar pas in oktober nadat hij de afvloeingsregeling netjes voor iedereen heeft geregeld. Vandaag hield hij weer een toespraak, was nog een onsje ontroerender, en toen dacht ik, het wordt toch tijd om nu misschien de hand in eigen boezem te gaan steken. Niet zozeer als voorzitter alleen, maar ook als partij. De toespraak van Lodewijk Asscher daarnet op de partijraad was ook oprecht, gedreven, maar ook daar zag ik nog geen begin van. Het gaat niet om een campagne, het gaat om een partij die al heel lang in een vrije val zich beweegt. En wordt het niet tijd dat we daar niet procedures over afspreken, maar gewoon ware dingen gaan zeggen? Dat ze met elkaar gaan bedenken dat ze bestuurderspartij zijn geworden. En ze waren al een tijdje geen Partij van de Allochtonen meer, maar ook al een langere partij geen Partij van de Arbeid meer. En dat moet nu eindelijk wel eens gezegd worden. Dus ik begin een beetje ongeduldig te worden. En het zou kunnen zijn dat straks het hele partijbestuur opstapt. En dat dat misschien wel een wat dramatischer signaal is waar we op zitten te wachten.
Maar ze zitten te veel te praten, zeg jij, over wat is er misgegaan in die campagne.
Ja, en we komen
en
terug.
De sociologische ontwikkelingen die hun ondermijnen.
Ja, sociologische politieke. De Partij van de Arbeid heeft zijn politieke functie al zo ontzettend lang verwaarloosd. Dat hebben de fantastische minister van Financiën en de fantastische vorige fractievoorzitter Diederik Samsom en al die mensen die enorm goed hebben gewerkt niet willen zien. Het wordt wel tijd dat dat gebeurt. Ik hoop dat die fractie die vol zit met oud-ministers ook daartoe in staat zal blijken.
We gaan naar de boeken. Je hebt twee van ons gelezen. Eén heet Zetelroof en is van Geerten Wading. De ander heet Nep-parlement, vraagteken, en is van Armen Hakverdian en Wouter Schakel. Allemaal politicologen, juristen.
Ja, mensen die goed hebben nagedacht en het parlementaire systeem goed kennen. Nep-parlement, om daar maar heel even mee te beginnen, is een onderzoek dat zegt, dat kijkt naar het kiezersonderzoek wat al jarenlang gedaan wordt. Wat vinden kiezers, wat drijft kiezers? En dat vergelijkt met onderzoek van wat drijft parlementariërs. En kort gezegd stelt het vast, parlementariërs zijn hoger opgeleid, hebben een beter inkomen en zitten qua opvattingen, dus het hele parlement als geheel genomen, zit dichter bij de opvattingen van burgers die hoger opgeleid en betere inkomens genietend zijn. En met andere woorden, de stelling van het boek Nep, parlement, vraagteken, is de representativiteit van het parlement schiet tekort.
De term Nep parlement kennen we natuurlijk van Geert Wilders aanvankelijk. Ja. Hij bedoelde daar hetzelfde mee, of niet?
Eigenlijk wel.
En geven de auteurs hem gelijk dus? Is het een nep-parlement aan het Binnenhof?
Zo hard zeggen ze het niet, maar ze bevestigen wel dat er een probleem is met de mate waarin het parlement opkomt voor het hele volk.
Hoe is dat zo ontstaan, dat het parlement eigenlijk alleen maar voor de bovenlaag opkomt? Want dat is niet altijd zo geweest in de Nederlandse geschiedenis.
Nee, het is niet altijd zo geweest. Er is natuurlijk een gestage groei van het aantal mensen met een middelbare en hogere opleiding. En dan kan je bij de hogere opleidingen aan hbo-opleidingen en universitaire opleidingen denken. Dat is een doel geweest. Ik moet dan wel even aan die Partij van de Arbeid denken, die in zijn emancipatiestreven natuurlijk ook heeft gewild dat meer mensen langer op school konden blijven. En dat is gelukt. Dus in zekere zin kan je zeggen, er is ook een er is ook een emancipatiedoel bereikt. Misschien moet je dan ook zeggen, nou oké, bedankt.
De PvdA wilde dat iedereen doctorandus werd.
Ja, en een eigen auto kreeg. Is allebei gelukt. Dus wat dat betreft kan je zeggen, er is een heleboel goed gegaan. Alleen, als de brandweer geblust heeft, dan moet de brandweer gaan. Dat beeld doemt een beetje op. Nou, wat betreft dat parlement, dat daar een gemiddeld hoger opgeleid volk zit, is daar mede een uitvloeisel van. Je kan ook zeggen, hoe erg is het? Want je kan ook hoger opgeleid zijn en wel degelijk een sociaal bewogen Kamerlid zijn. Dus ik vind het interessant, ik vind het belangrijk om te weten. Iemand als oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, die heeft zich daar altijd tegengekeerd en zegt, er moeten echt meer gewone mensen in zitten, als ik het zomaar gewoon mag zeggen. In ieder geval qua geluid klinkt dat beter. En de partijen zijn daar onvoldoende in geslaagd, kan je zeggen.
We praten zo verder over de kloof tussen de politiek en de burger. Maar in Utrecht, we hadden het er al een paar keer over, is de ledenraad van de PvdA bijeen. De bijeenkomst begon met groot applaus voor voorzitter Hans Spekman, die aankondigde te vertrekken. Maar de sfeer is veranderd, Wilco Boom.
Ja, Max. Het liep hier behoorlijk op tijdens deze vergadering. Want een groot deel van de leden, of een flink deel van de leden, wil eigenlijk niet dat partijvoorzitter Spekman tot oktober aanblijft. Zoals het partijbestuur gisteravond had besloten. Daar werd een hoogoplopende discussie over gevoerd. Een aantal leden pleiten voor een interim bestuur. En zo snel mogelijk. Een belangrijke reden voor deze haast was, of is, dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. En ja, en al die gemeenteraadsleden en lokale bestuurders, die zijn natuurlijk als de dood dat het aanblijven van Spekman ook weer zijn schaduw werpt over die gemeenteraadsverkiezingen. Goed, andere mensen namen het voor Spekman op. Asscher deed dat ook. En uiteindelijk werd er gestemd. Dat werd nog weer eens door heel veel technische storingen geplaagd. Beetje typerend voor de situatie waarin de PvdA nu verkeert. Maar aan het einde van de stemming kon de voorzitter van de vergadering meedelen dat het partijbestuur toch zijn zin krijgt.
Ik heb de uitslag beschikbaar. En dat betekent dat 60,03% voor gestemd heeft en 39,9% tegen. Zeg maar 60-40 voor het besluit wat is genomen.
Ja, en dat voor het besluit dat is genomen, dat betekent dus dat Spekman toch tot oktober kan aanblijven. Dat hij zelf de sanering van het partijbureau kan gaan doen. Want dat krijgt binnenkort heel veel minder geld als gevolg van die nederlaag bij de verkiezingen deze week. En dat er ook in alle rust kan worden gezocht naar een nieuwe partijvoorzitter. En het liefst meer kandidaten, want daar moet dan ook weer een verkiezing over worden gehouden. Daar hebben ze nu dus de tijd voor, tot oktober van dit jaar.
En tot hoe lang gaat de vergadering nog door in Utrecht, Wilco?
Nou, de planning was 4 uur, Max, maar het is nu 3:10. En vooral, het ging tot nu toe vooral over die positie van de voorzitter. En nu moet de inhoud nog komen. Dus ik denk dat het wel een poosje gaat uitlopen hier vanmiddag in Utrecht. Tot 5-6 uur, want de zaal zit stijf van de emoties, mag je wel zeggen. Als gevolg van die monsternederlaag van afgelopen woensdag.
En wel een gezellige borrel na afloop, of zit dat er niet meer in bij de PvdA?
Ja, nou ja, ik denk dat er wel enig stoom moet worden afgeblazen. Dus een glaasje bier na afloop, dat zal er ook nog wel in gaan, schat ik zo.
Dankjewel, politiek redacteur Wilco Boom in Utrecht. Ondertussen was ik met Mark Chavan, politiek commentator van De Correspondent, in gesprek over het boek Nep Parlement, een pleidooi voor politiek hokjesdenken, van de politicoloog Armen Hakverdian en Wouter Schakel. Wat is politiek hokjesdenken eigenlijk en waarom houden ze daar een pleidooi voor?
Dat heb ik niet begrepen.
Oh.
Nee, ik heb het een paar keer gelezen en het zegt me niks.
Je hebt het een paar keer gelezen en niet ontdekt wat ze met politiek hokjesdenken kunnen
doen? Nee, uiteindelijk niet. Dus ik ga er ook geen valse poging te doen. Ik vond het geen verhelderend slot.
Haha, dat heb je wel meer, hè? Dat bij dat soort wetenschappelijke verhandelingen over politiek de analyse erg interessant is, maar tja, wat is de oplossing?
Nou ja, je ziet dat ze goed zijn in het analyseren van kiezers en parlementariërs, onderzoek. Dat zijn eigenlijk de meest harde feiten. Ik proef ook een zekere verontwaardiging in het boek, van het moest niet mogen. Maar bij de afdeling oplossingen moet je ze niet zoeken.
Zullen we snel naar het andere boek van Geert en Waling. Hij is van de Leidse Universiteit, meen ik. Zijn boek heet Zetelroof. Het zijn wel lekker provocerende titels die ze op onze universiteiten uitbrengen tegenwoordig.
Ja, ze willen ook verkocht worden.
Oh, zou dat zijn?
In dit geval is natuurlijk het nep-parlement is een cursief citaat van Geert Wilders. En Zetelroof is natuurlijk het etiket wat geplakt is op zulke vertrekacties als bijvoorbeeld van Kuzu en Öztürk, die bij de Partij van de Arbeid weggingen en hun eigen zetels bleven bezetten.
Maar inmiddels gekozen zijn.
En inmiddels gekozen zijn. Maar vanuit die lanceerbasis, het is natuurlijk veel makkelijker om een nieuwe partij in de markt te zetten als je in de Kamer rondloopt en iedere week bij de patatbalie door alle cameraploegen bestormd wordt, dan wanneer je het van buiten moet doen. Wat dat betreft is het knap wat Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie voor elkaar heeft gekregen. Die moest het echt van buiten doen.
Geert en Waling heeft niet alleen een geschiedenis geschreven van afsplitsingen in de Tweede Kamer, maar ja, het is ook een soort pamflet. Volgens mij is die in elk geval voor het recht op zetelroof.
Ja, hij keert zich tegen wat de Tweede Kamer de afgelopen jaren heeft gedaan. Die zag met zorg het aantal zetelrovers toenemen en vindt dat vervelend. Behalve dat het geld kost, kost het ook tijd. Want al die mensen hebben recht op spreektijd. En de Kamer is niet zo ver gegaan als dat ze het helemaal onmogelijk hebben gemaakt. Maar ze hebben zowel geld afgepakt en ontmoedigen het en spreken er schande van. Dus de term zetelroof wordt door de Kamer impliciet gebruikt. En de auteur Geert en Waling keert zich daartegen. Die zegt het is echt een onderdeel van onze democratie. De Kamerleden worden gekozen. Partijen bestaan eigenlijk niet in onze wetgeving. En al helemaal niet in de grondwet. Dus hij zegt het is een veiligheidsklep. De mogelijkheid moet bestaan. En hij keert zich vrij fel tegen fractiediscipline en andere pogingen van partijen om Kamerleden eigenlijk in het gelid te krijgen.
Nou vind ik dat heel mooi en principieel klinken. Het individuele recht van het individuele Kamerlid. Maar is het ook niet een beetje 19e eeuws? Is het niet een beetje achterhaald, die gedachte? Ik bedoel, je hebt partijen, je hebt partijbesturen, je hebt spindokters, je hebt geoliede machines.
Ja, maar het zijn wel 150 mensen en 150 Nederlanders. Je hebt ook gezien dat zo iemand als Pieter Omtzigt, die bij het CDA wat eigenzinnig was en de vorige keer in 2012 niet op de lijst was gezet en zich toen heeft teruggeknokt.
Het was woensdag weer een record aantal voorkeurstemmen heeft gekregen.
Het leuke is dat hij is de afgelopen jaren doorgegaan met bijzonder actief en zichtbaar Kamerlid te zijn. Hij werd nu door het CDA hoog op de lijst geplaatst, maar hij heeft genoeg voorkeurstemmen voor 5,5 zetel gehaald. Met andere woorden, we hebben geen districtenstelsel waar ieder Kamerlid zichzelf een zetel moet verwerven. Maar ik denk dat ons stelsel ervan profiteert als Kamerleden niet alleen maar stemvee zijn. Dus wat dat betreft voel ik wel een beetje voor de kritiek van Geert en Waling. Die zegt, partijen moeten geen gedisciplineerde organisaties worden. Ze hebben daar des te minder recht op, omdat ze als partij steeds minder leden krijgen. En partijen ook steeds minder stemmen krijgen. Dus fracties worden kleiner. We gaan steeds meer toe naar Kamerleden die zelf zichtbaar moeten zijn en zichzelf ook in de picture moeten knokken door voor kiezers op te komen.
Dus jij bent ook wel een beetje voor zetelroof in je hart.
Ik vind dat het niet onmogelijk gemaakt moet worden. Ik zie er niks in.
Als je de beide boeken op een rijtje legt, achter elkaar doorleest, dan gaat het niet zo goed met onze parlementaire democratie. Hoogopgeleide domineren, lager opgeleide kunnen zich eigenlijk niet in herkennen, zijn niet vertegenwoordigd. De parlementsfracties werken via fractiediscipline in plaats van het individuele geweten van Kamerleden. Maak jij je zorgen over die democratie?
Ik maak me er natuurlijk zorgen over, maar ik ben tegelijkertijd niet zo bezorgd over wat dan een beetje kritisch wordt genoemd versplintering. We hebben in onze parlementaire geschiedenis vaker een Tweede Kamer gehad met 15 of 18 groeperingen. En ik denk dat je kan zeggen dat de hoge opkomst bewijst dat het leeft, dat het werkt. En laten we maar kritiek hebben op partijen die proberen Kamerleden de mond te snoeren. Laten we maar waardering hebben voor Kamerleden die eigen standpunten formuleren en daarmee delen van het kiezersvolk een stem geven.
En dat nu bijvoorbeeld en aan de ene kant Denk en aan de andere kant Thierry Baudet en zijn partij rechtstreeks zijn gekozen, jij juicht dat toe?
Ik vind dat prima. Dat is het mooie van een evenredige vertegenwoordigingsstelsel, dat allerlei nieuwe gevoelens van onvrede een stem krijgen. En dat zie je niet in landen met maar twee grote partijen, waar het of smaak A of smaak B is. Dus ik maak me er niet zoveel zorgen over eigenlijk.
Ik dank je, Mark Chavan. En Mark besprak de boeken Zetelroof van Geert en Waling en Nep Parlement van Armen Hakverdian en Wouter Schakel. Nou, dit was Argos. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio, met een verhaal over de 26 jaar lange strijd om een paard. En straks Radar met Micha Blok, onder meer over de vraag, hoeveel mag ware liefde kosten? Datingsite 50liefde.nl belooft gratis op zoek te gaan naar een prins of prinses op het witte paard. Dit was Argos.